Goedemorgen gemeente, welkom aan iedereen hier in de grote kerk in Gorinchem en iedereen verbonden via de kerkradio of via ons YouTube kanaal. Speciaal welkom vanmorgen aan Kees en Rahel den Toon met hun kinderen hier in Nederland. Vanmorgen dan zijn ze hier in de dienst. Voor de gemeenten die wat korter lid zijn, zij evangeliseren onder de Albanese in Zwitserland in de stad Frauenfeld. De uitzendende organisatie is Operatie Mobilisatie. De Albanese zijn de grootste moslimminderheid in dit land, voornamelijk uit Kosovo en Macedonië. In die directe omgeving verlangen Kees en Rahel ernaar om contacten op te bouwen in de migrantenwijk en zo het evangelie te verkondigen. Dominee Poot leidt deze dienst en Arjan Versluis speelt op het orgel. De bloemen vandaag. Die gaan met een groet van de gemeente naar mevrouw Lemme van der Stelt in het gasthuis aan de Arkelpoort. Zij is vandaag 90 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Wie wil deze mooie bosbloemen bezorgen? Het adres vindt u aan het kaartje dat aan de bloemen hangt. Over de collectes. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde collecte is voor de wijkkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van Harm en Maria Kool in Zuidoost-Azië. Hier in de kerk is de collecte bij de uitgang en tijdens de livestream via de QR-codes. Van harte aanbevolen. Een geboortebericht. Bij de trotse ouders Kees en Erika Schot Wijkniet is woensdag 14 juli een zoon geboren, luisterend naar de namen Ruben Joël. Zijn roepnaam is Ruben. Samen met Kees en Erika zijn we als gemeente dankbaar en erg blij met de geboorte van Ruben. Daarom danken we de Heere dat hij nieuw leven gaf en moeder Erika hielp en bewaarde. We wensen Kees en Erika van harte God zegen toe bij de opvoeding van Ruben. Dan nog een bericht van de Algemene Kerkenraad. Zoals bekend heeft de Algemene Kerkenraad in februari 2020 besloten tot een drie-kerkenplan. Hierin was onder andere herontwikkeling van de Johanneskerk voorzien. Dit plan moest worden aangepast, rekening houdend met de voorgenomen aanwijzing van de Johanneskerk als gemeentelijk monument. Na een heroverweging heeft de Algemene Kerkenraad in zijn vergadering van 15 juli jongstleden het besluit genomen om door te gaan met het driekerkenplan, waarvan de kern blijft: aanpassing Grote Kerk, herontwikkeling en herinrichting De Heul Johanneskerk en nieuwbouw Hoog Dalem. Het gaat om een voorgenomen besluit dat tijdens een gemeenteavond op 15 september aanstaande aan de gemeenteleden zal worden voorgelegd. In Kruispunt en de nieuwsbrieven volgt meer informatie. Dan nog een mededeling over de inloopmiddag voor de ouderen. Die zal worden gehouden, Deo van Lente, op vrijdagmiddag 30 juli. Inloopmiddag voor de ouderen. Vanaf 14 uur, vanaf 2 uur 's middags, bent u hartelijk welkom in De Heul. Dus locatie De Heul, 14 uur, vrijdagmiddag 30 juli. Vanmiddag hopen we dat er opnieuw een eredienst zal zijn, hier in deze grote kerk, om 16 uur 45. En dan gaat voor dominee Westerink. En het wordt ook weer uitgezonden via het YouTube-kanaal natuurlijk. Nou, het standaard laatste punt zo'n beetje. Zijn er nog mensen die mee willen helpen aan het eind van de kerkdienst om de banken weer schoon te maken en zo koster Kees te helpen met het vele werk? Mag ik wat handen zien? Dank u wel. Dank u wel alvast voor al uw hulp. Dan laten we nu gaan zingen. Aan het begin van deze eredienst. Uit Psalm 9, vers 1 en 11. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een gezegende kerkdienst.
Gemeente, laten we in stilte bidden om een zegen voor deze dienst. Heer God in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob ook. Deze morgen zijn we weer bij elkaar gekomen. Het is prachtig om te zien hoeveel gemeenteleden, hoeveel mensen er weer hier in uw huis zijn. En voordat we gaan bidden, voordat we gaan luisteren naar uw woord, voordat we onze liederen van geloof, van vertrouwen, van hoop, van verootmoediging ook gaan zingen, willen we vragen om uw zegen. We willen deze dienst beginnen met de aloude woorden dat onze hulp en onze verwachting op u is. U bent de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat uw hand begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. We eren de Heer God met het zingen van Psalm 108, vers 1 en 2. Psalm 108, vers 1 en 2. Na deze lofprijzing zullen we ons voor God verootmoedigen door te luisteren naar de onderwijzing vanmorgen vanuit Romeinen 13. We zingen daarna uit Psalm 85 als antwoord daarop het derde en vierde vers. Psalm 85, vers 3 en 4. De apostel schrijft: zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren, en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, en daarom is de liefde de vervulling van de wet. Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de uren is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen we tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten we dan de werken van de duisternis afleggen en aandoen de wapens van het licht. Amen. Zullen we samen bidden. Heer God, wat een prachtige woorden. Ooit gebeden, ooit gehoopt. Ooit geprofeteerd. Over uw land, over uw erfdeel. Over Israël. Dat er eer in uw land mag wonen. Uw heerlijkheid, uw kaboot. Dat dat aan alles te zien is. Aan de vrede, aan de gerechtigheid, aan de genade, aan de waarheid. Aan de liefde, aan de trouw. Dat het land daarmee gedrenkt is, dat het er zo uitziet. En dat gebed dat hebben we gezongen, dat nemen we mee ook voor onze stad hier. Voor onze land. Dat niet het vermakende spelen, dat niet het internet, dat niet de economie of wat er ook maar mag zijn wat mensen beweegt, maar dat uw eer in ons land zal wonen. Wat zien we er nou uit dat u komt, Heere Jezus? En dat de hele samenleving, dat de hele wereld doordrenkt wordt met die grote woorden die ik daar net noemde. Dat uw heerlijkheid zich tentoonspreidt op het luisterrijkst. En dat we daar zullen zijn. Door de opstanding heen, dat ons gebroken lichaam, ons beperkte lichaam, gelijkvormig gemaakt zal worden aan het verheerlijkte lichaam van uw Zoon. Dat heeft u beloofd, dat hij de eerste is. Dat hij voor ons uitgaat. Dat hij de weg bereidt. Heer God, wat zien we daar naar uit? Wat missen we dat ook vaak als we kijken naar de onvolmaaktheid van ons eigen leven, als we ons eigen leven ook leggen naar de woorden die we er net uit de Romeinenbrief lazen. Het is ook ons gebed dat uw eer nu al in een nieuw leven, van bovenaf geboren, een opstandingsleven, dat uw eer in ons leven te zien is, uw heerlijkheid, dat ons leven transparant is, zeg maar, naar u toe. Dat het naar ons te zien is. Dat we burgers geworden zijn van een ander koninkrijk wat neerdaalt op aarde. En hoe zouden we deze werkelijkheid vasthouden als u ons niet telkens zou voeden met uw woord? Als u ons niet telkens zou versterken, bemoedigen, vullen met uw Heilige Geest. En nu gaan we opnieuw uw woord lezen. We stellen ons onder uw woord en onder de verkondiging van uw woord. En we verlangen ernaar dat u groot gemaakt wordt. En dat ons geloof versterkt wordt. En dat onze twijfel wordt weggenomen. En dat onze hoop vergroot wordt. Op wat u geeft. Op wat u wil zijn. Als onze God, als onze Heiland. In Jezus' naam. Amen. Efeze 1. Dat is onze schriftlezing voor morgen. Efeze 1, gedeelte daarvan, vers 1 tot en met 14. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem heeft uitverkoren, opdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen te worden aangenomen door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons, overeenkomstig zijn welbehagen dat hij in zichzelf voorgenomen had het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al veel eerder onze hoop op de gezalfde gevestigd hadden. In hem bent ook u. In hem bent ook u. Nadat u het woord van de waarheid, het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook. Toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Er zijn eigenlijk twee dingen die ik uit dit schriftgedeelte naar voren wil trekken, en dat is dat bijna, in eerdere vertalingen staat het misschien nog bijna dreigender, of is dat het verkeerde woord, in wij zijn voor de grondlegging der wereld in hem uitverkoren, opdat we heilig en smetteloos zouden zijn. Voor de grondlegging der wereld zijn we uitverkoren. En daartegenover in vers 13, in hem bent ook u. Toen u het woord van de waarheid gehoord hebt en toen u tot geloof gekomen bent, verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Die twee kanten zullen vanmorgen alle aandacht krijgen in de verkondiging. We zingen, voordat we naar de verkondiging gaan luisteren, Psalm 105, vers 1 en 5, 23 en 24. En daarin gaat het ook over de uitverkorenen van God. Gemeente, ik snuit vanmorgen een moeilijk, een lastig onderwerp aan. Ik spreek in allerlei kerken, dat brengt mijn werk een beetje met zich mee. De ene keer in een evangelische gemeente, 2 weken geleden nog hier in Gorinchem. En dan weer in een Pinksterkerk en dan weer in een gemeente zoals u. Maar ik denk niet dat mensen het overal begrijpen. Misschien dat jonge mensen het niet eens begrijpen vanmorgen. Of het aanvoelen. Maar ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen die vanmorgen hier in de kerk zitten begrijpen wat ik bedoel. Ik heb dus debarwerk gedaan. Dat was evangelisatiewerk uit de Gereformeerde Bond. Ik denk dat het nog bestaat. Ik was een jaar of 20. We gingen met een team naar de camping, met een team zoals ik al zei. En dan had je 's morgens kinderwerk, een kindervertelling en allerlei spelletjes daaromheen. En 's avonds een barbecue of een bingo of een dropping of een christelijke film. En 's middags ging je evangeliseren. Dan nam je de Bijbel mee, met 's tweeën. En dan ging je langs de tenten. In dat geval was het in Woerden, waar een heleboel Rotterdammers neerstreken in de vakantie. En dan klopte je aan, zeg maar, bij de tent en dan probeerde je spreken over het geloof. En over het evangelie. Maar toen ik dat deed, had ik 1 probleem. Ik deed theologie, maar ik had nog geen belijdenis gedaan. En waarom niet? Omdat ik het niet wist. Omdat ik niet wist of ik erbij hoorde. Of ik niet wist of ik uitverkoren was. En ik ging naar mijn teamleider en ik zei, hoe kan ik nou evangeliseren als ik niet weet of ik zelf uitverkoren ben? En toen zei hij, ach Henk, God kan met een kromme stok ook wel rechte slagen uitdelen. En er zat wel wat in. Dus ik ging evangeliseren, zonder zelf overtuigd te zijn. En misschien kun je zelf ook wel naar de kerk gaan en kun je zingen, kun je Bijbel lezen en kun je bidden zonder dat je uitverkoren bent. Waarom ook niet? Er zijn genoeg mensen die het zo doen. En waarom ik daarmee zat? Misschien was dat een opvoeding, misschien was het een catechisatie. Misschien waren het de schrijvers wel die ik las, die grote namen die het daar altijd over hadden. Calvijn bijvoorbeeld en later nog veel meer. Misschien waren het wel mijn filosofische gedachten buiten de Bijbel om. En pas veel later begreep ik dat je zo niet over God mag spreken, maar ik deed het toch. Omdat de Bijbel ook zo helemaal niet is opgebouwd als een dogmatiek, als een leerboek. Ik ging me afvragen, maar God doet toch alles en God weet toch alles en God ziet toch alles en God regelt toch alles. En hoe komt het dan dat sommige mensen wel geloven en andere mensen niet? En de tekst die daarover ging, was natuurlijk Efeze 1. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Voor de grondlegging van de wereld heeft hij het vastgelegd. Voor de grondlegging de wereld, lang voordat ik geboren werd, heeft God gekozen wie wel en wie niet. En waar hoor ik bij? Waar hoor ik bij? En later ging ik vicariaat doen in een stevige bondsgemeente. En tot mijn verbijstering, maar nu snap ik het wel, kon ik alles kwijt behalve het evangelie. Mensen keken naar buiten. Als ik op huisbezoek was, kreeg ik wel een grote sigaar en een mooie stoel, maar ze keken naar buiten. Ze waren bang dat ik ze iets zou geven wat ze niet mochten hebben. Omdat ze het niet waren. Ik heb het naast me neergelegd. Ik heb het gelaten voor wat het was. Ik ben gewoon doorgegaan. Ik heb het geparkeerd. Ik dacht, ik zie wel. En ik kende iemand heel goed die dat ook gedaan heeft. Geparkeerd. Maar op het einde van zijn leven kwam het terug, ineens. Op zijn sterfbed, op zijn ziekbed. Hij had het wel geparkeerd, maar het was er nog wel. En ineens kwam het van de parkeerplaats af, zeg maar. En hij zei tegen mij, ik heb 50 jaar mijn achterwerk stuk gezeten op de kerkbanken. En het heeft me niks opgeleverd. Ik weet het nog steeds niet. Er moest heel wat gebeuren. Er moest heel wat gebeuren om hem te overtuigen wat Psalm 9 zo mooi zegt. Gij hebt nooit verlaten wie u zoekt. Op zijn sterfbed, op zijn ziekbed, prostaatkanker. Een jaar voor zijn overlijden verscheen de Heer Jezus aan hem. In een droom, in een visioen. Het was heel echt voor hem. En het maakte in één keer een volkomen einde aan al zijn twijfel. Buiten de Bijbel om. Buiten de Bijbel om. Uitverkiezing. Efeze 1 vers 4. Staat er. Voor de grondlegging de wereld uitverkoren in hem. En dat het in hem is, dat doet er dan niet zoveel toe. Uiteindelijk gaat het erom dat God het beslist heeft. Pas veel later ontdekte ik, omdat een Joods christen me dat vertelde. Hij zei, als Paulus het in Efeze 1 over ons heeft, dan heeft hij het niet over jou. Als hij het over ons heeft, dan heeft hij het niet over jullie. Maar heeft hij het over ons? Dan heeft hij het niet over de Efeziërs. Dan heeft hij het niet, zeg maar, over de hervormde gemeente van Gorinchem. In Efeze gaat het in het begin helemaal niet over jullie. In Efeze 1 gaat het helemaal niet over de hervormde gemeente van Gorinchem. Jullie komen pas in vers 13. Als Paulus zegt, in hem zijt ook gij, jullie ook. Nog niet in vers 4. In vers 4 gaat het over Paulus. Over ons. Over zijn eigen mensen, over zijn eigen volk. Daar gaat het. Daar gaat het over Israël. Dat is het eerste wat ik ontdekte. God heeft Israël voor de grondlegging van de wereld uitgekozen. Uitverkoren in de gezalfde. In de Zoon. En dat is niet vreemd. Want de Bijbel zegt, door hem zijn alle dingen. Dat erbij staat, dat maakt dat vers niet ineens een vers voor de kerk. De Zoon door wie de Heere ook de aarde geschapen heeft, door wie hij zich altijd openbaart vanuit zijn onmetelijke licht, vanuit zijn onmetelijke heiligheid. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Alle dingen hebben hun bestaan in hem, Israël dus ook. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En zegt Paulus, wij waren tevoren al bestemd om Gods kinderen te zijn. En straks ook in de volle ontplooiing in Gods koninkrijk. En op de weg daar naartoe, vertelt hij, heeft hij ons ook begenadigd in zijn geliefde. In zijn Zoon hebben wij de vergeving van al onze zonden. Hebben wij de verlossing door zijn bloed. Wij, vers 12, die reeds tevoren onze hoop op de gezalfde in de profeten. Want die vertelden daarover. Al veel langer dan jullie onze hoop op hem gesteld hebben. Gebouwd hadden. Jullie wisten daar nog niet van. En God heeft ons ook het geheim van zijn wil te kennen gegeven toen. Dat God uiteindelijk alles in de hemel en op aarde onder één hoofd zal samenvatten. In de volheid van de tijd. Het gaat om Israël. Dat ligt vast. Israël is verankerd in Gods verkiezing. Voor de grondlegging van de wereld. Daarom lezen we in het Oude Testament ook over de uitverkorenen van God. Psalm 105, dat hebben we gezongen over de uitverkorenen die op weg zijn naar het beloofde land. En daarom schrijft Paulus ook in een andere brief aan Titus dat het evangelie wat hij brengt helemaal in overeenstemming is met de leer van de uitverkorenen. En daarom zegt de Heer Jezus dat als hij terugkomt, als de Zoon des Mensen zal komen op de wolken, dat hij zijn engelen zal uitzenden om de uitverkorenen te verzamelen. Uit Rusland, uit Amerika, uit Amsterdam, zodat ze er allemaal zullen zijn in Jeruzalem. Als de koning van Israël zijn troon daar zal beklimmen. En zelfs het voorlopige ongeloof van Israël doet daar niets aan af. Romeinen 11. Ze zijn wel vijanden van het evangelie, maar dat is te willen van u. Maar naar de verkiezing zijn zij geliefden van God. Om der vaderen wil. Het gaat om Israël. Wij pas in vers 13. Dat is het eerste wat ik geleerd heb. En als je dus Israël wegstreept in je leer, in je dogmatiek, in je filosofie, in je godsdienstige filosofie, als je dat eruit haalt, dan blijft die tekst wel staan natuurlijk. En dan ga je die tekst heel anders lezen. Dan denk je ineens dat het over jezelf gaat. En dat God voor de grondlegging heeft gezegd, jij wel, jij niet, jij wel, jij niet. Alleen heeft er geen sticker op geplakt. Dus hoe weet je dat? Zo ga je het lezen. Zo las ik het. Dat is het eerste. En het tweede is, God heeft Israël, Paulus en zijn volksgenoten, voor de grondlegging der wereld niet uitverkoren om naar de hemel te gaan. Dat dacht ik. Niet om behouden te worden in de eerste plaats. Dat dacht ik. Maar om heilig en onberispelijk en smetteloos voor hem te zijn. Daarom heeft hij ze uitverkoren. God heeft Israël uitverkoren om zijn heerlijkheid te laten zien. In Abraham, in Israël. Om zijn macht te laten zien. Daarom heeft hij Israël zijn woorden toevertrouwd. Om te leven zoals een mens bedoeld is. Om te wandelen in zijn wegen. Als antwoord op God zelf. Daarom heeft hij Israël de eredienst gegeven, zegt Paulus, om God te eren in een goddeloze wereld. Hij heeft ze uitverkoren om een licht voor de wereld te zijn en de rest van de mensen, de rest van de volkeren Gods naam bekend te maken. Dat God de enige is, dat er geen andere goden zijn, dat het onzin is, dat het bedrog is. Dat hij de enige is. Er is geen andere rots dan hij. En jullie zijn mijn getuigen, zegt God. Jullie moeten dat vertellen. Jullie moeten dat laten zien. En zegt Paulus, en God heeft ons het geheimenis toevertrouwd. Dat God uiteindelijk alles in de hemel en op aarde, dus ook Efeziërs, en daarom sta ik hier, daarom ben ik hier gekomen, ook jullie gaat verzamelen onder Jezus. En daarbij, bij die geweldige roeping waartoe God ons uitverkoren heeft, daarbij heeft hij ons ook begenadigd door zijn geliefde. In zijn bloed. Wij waren de eerste die het gehoord hebben. God heeft allereerst voor ons zijn zoon opgewekt. En wij, zegt een andere apostel, wij hebben de liefde ook erkend die God voor ons heeft. Dat is dus het tweede. Uitverkiezing gaat niet om zaligheid, maar om heiligheid, om dienstbaarheid. Dat wist ik niet, maar dat staat er wel. Ik was blijkbaar zo gegrepen door het woordje uitverkiezing voor de grondlegging der wereld, dat ik vergeten had dat er nog meer staat in dat ene vers 4, namelijk tot heiligheid, tot dienstbaarheid. En dan als derde, God heeft Israël niet uitverkoren voor de grondlegging van de wereld om de rest dan maar te verwerpen. Te verdoemen zelfs. Om ergens toch nog zijn toorn te tonen, zijn gerechtigheid te tonen. Alsnog. Buiten Christus om. Dat zou betekenen dat Christus, dat de gezalfde, helemaal de zonde van de wereld niet gedragen heeft, alleen maar een stukje van de wereld gedragen heeft. Dat zou betekenen dat als Petrus zegt dat God de tijd neemt omdat hij niet wil dat één mens verloren gaat, dat God dat helemaal niet bedoelt. Dat God alleen maar wil dat een deel van de uitverkorenen niet verloren gaan. Maar dat staat er niet. God heeft Israël verkoren om de rest niet te verwerpen, maar om de rest zijn naam te laten kennen. En om de rest te laten weten dat er een geweldige toekomst is, om die rest uit te nodigen om erbij te komen. En daarom vers 13. Daarom ook gij. Daarom ook u. Daarom jullie ook, zegt hij. U heeft het woord van de waarheid gehoord. Je bent in het woord van God, dat evangelie van redding, gaan geloven. En nu ben je zelfs, net zoals wij, in hem verzegeld. Hij heeft de deur achter je dicht gedaan. Zoals wij in hem uitverkoren zijn voor de grondlegging der wereld, zijn jullie nu in hem verzegeld door de Heilige Geest. Zo verkiest de Heer nu jullie. Op dit moment. In deze tijd. Terwijl ik hier ben. Terwijl ik aan jullie schrijf. Ja, er is verkiezing. Er is verkiezing. Maar het tegenovergestelde van verkiezing is niet verwerping. Maar is dat we het zelf doen. Dat ik het zelf doe en dat u het zelf doet. Wij met onze goede werken, wij met ons goede geloof, wij met ons goed gevoel. Of wat we allemaal niet denken dat we moeten hebben voor dat. Wij. Het komt niet omdat wij willen, of omdat wij doen, of omdat wij kiezen, of omdat wij geloven. Het komt door hem. Hij verkiest. En hij doet het nu. Romeinen 9, het gaat hier niet om of iemand wil of dat iemand loopt, maar om God die zich over ons ontfermt. Romeinen 11, wie heeft God ooit iets gegeven? Ja, Paulus zegt soms mooie dingen over zichzelf. Hij zegt de Filippenzen dat hij een ijveraar voor God is, ijveraar voor de wet is. En dat hij onberispelijk daarin is. Dat hij een fariseer is en dat is niet altijd een huichelaar, geloof me. Maar dat is iemand die zegt, ik wil rein en heilig voor God leven. En hij zegt, daarin was ik onberispelijk, maar ik vergeet het allemaal. Ik laat het allemaal voor wat het is. Ik wil maar één ding overhouden. En dat is dat ik verkoren ben, verkozen ben in Jezus Christus. Wat God voor ons doet en wat Jezus voor me doet. Wij mogen met Paulus zeggen dat God ons gezegend heeft en zegent met allerlei geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Vergelijkt u zelf eens met miljoenen andere mensen op deze planeet. Vergelijkt u uzelf eens met duizenden andere mensen in deze stad. En misschien dat sommigen van jullie denken, ja, we zijn zelf toch gekomen. Ja, dat is ook zo. Ik ben opgestaan, de wekker ging, of niet. Heb je aangekleed, heb je gewassen. Of eerst gewassen, toen aangekleed. Je hebt eten gegeten. Heb je net de kleren aangedaan. En je bent hier naartoe gelopen of gereden. Ja. Je hebt jezelf een hele goede gewoonte aangewend. Ja. Maar het is niet zo. Het is niet dat u beter bent dan uw buurman. Het is de Heere die zegt Paulus, beide het goede willen en werken in u werkt. Hij is het die het in u doet. Hij verkiest u en jullie. Is je mee bezig vanmorgen ook? Ik heb deze preek deze week gemaakt. Ik dacht, zo'n geïnformeerde bondsgemeente, daar snappen ze het wel een beetje. Misschien nog. Misschien staat het op de parkeerplaats, maar wie weet. Ik kom er eens in een Pinkstergemeente en dan komt er ineens een mevrouw, hè, die is daar naartoe gegaan omdat ze gelooft dat de volwassen dood beter is of zoiets. En dan zegt ze in de pauze, ik ben van de oud-gereformeerde gemeente. En dan zegt ze, ik weet nog steeds niet of ik, precies, U snapt dat wel. En daarom heb ik deze preek van de week gemaakt. Een hele week loop je ermee. Zo gaat dat. En donderdag en vrijdag heb ik hem gemaakt. Maar ik ben het niet. Het is niet mijn fabrikaat dat ik 250 kilometer met mijn vrouw gereden heb om hier te zijn. Hè. We gingen om 6:30 weg. Zodat u klaar zit om te luisteren naar mijn overpeinzingen. Nou, kom nou toch. Naar mijn meditatie. Het praatje van Poot. Daar zit je toch niet op te wachten. Nee, daar zit u ook niet op te wachten. En zo heb ik hem ook niet gemaakt. Ik heb hem biddend gemaakt. Ik heb gevraagd, Heere God, wat moet ik zeggen? Het is een lastig punt. Nu heeft hij gezegd, niet zo driftig, Henk. Maar ja, dat vergeet ik dan de hele tijd. Het is de Heere die tot u komt. En de woorden van Efeze 1 opnieuw laat lezen. Zonder de Heilige Geest was ik hier alleen maar een preekbeurt komen vervullen. God verkiest u. Omdat hij niet alleen maar de God van Israël wil zijn. Of juist als de God van Israël ook uw God. Omdat hij wil dat ook u heilig zult wandelen. Opdat u ook leert om mens te zijn zoals hij het bedoeld heeft. En hij wil ook u begenadigen in zijn geliefde. Ik zal het eens anders zeggen. Ik heb een paar livestreams voor gisteren voor Israël gemaakt over de kronieken, over de koningen van Juda. U weet wel, David, de Salomo, Rechabiam, Asa, Manasseh, Hizkia, Josia. En waarom heeft God dat boek kronieken nou geopenbaard en in de Bijbel gebracht, ingebracht? Waarom heeft de Heilige Geest, de Geest van Christus, zegt Paulus, Petrus, dat gedaan? Om Israël te laten zien wat er is misgegaan. En hoe het gekomen is, hoe die Babylonische ballingschap gekomen is. En wat is er misgegaan? Amazia, Manasse en al die anderen en het volk zelf, die hebben de Heere niet geraadpleegd, staat er. Ze hebben de Heere niet geraadpleegd en ze hebben de Heere niet hun God laten zijn. Hoewel hij hen verkoren had. Hoewel hij hen geformeerd had. Hoewel hij hen hun woord gegeven had, zijn woord gegeven had. Hoewel hij de profeten gestuurd had. Hoewel hij de tempeldienst en de eredienst. Hoewel hij meer kon geven dan al die gekke afgoden. Hoewel hij ernaar verlangde met heel zijn hart en met heel zijn verlangen, met heel zijn ijver om de God van Israël te zijn. Hebben ze toch kans gezien om hem dat niet te laten zijn. En wat ik daarmee duidelijk wil maken is dit. Het verlangen van God om uw God te zijn. Het verlangen van God om uw hemelse Vader te zijn. Is vele malen groter dan ons verlangen om zijn kind te zijn. Het verlangen van God om onze Vader te zijn is vele malen groter dan ons verlangen om zijn kind te zijn. En ik zeg het misschien wat scherp, maar ik ben het de eerste die het hoorde. Ik verlang soms eigenlijk alleen maar om eeuwig leven te hebben. Om niet voor altijd dood te gaan. Om niet bang te hoeven zijn voor de dood. Daarom wil ik zaligheid, ik wil behouden worden. Maar daar gaat het dus helemaal niet om. Het gaat niet om mijn liefde voor mijzelf. Maar het gaat om mijn liefde voor hem. En om zijn liefde voor ons. Zijn verlangen is groter. Daarom is hij de eerste. Daarom begint hij ermee om te verkiezen. En wacht hij niet totdat wij. En hij verlangt daarnaar om te horen van u en van jou. Dat u dat erkent. En dat u dat toelaat. Dat u dat laat gebeuren. Dat u dat niet filosofisch van uzelf afduwt. Maar dat u dat zo laat zijn. Dat u dat vertrouwt. Dat u dat gelooft. Terug naar de camping in Woerden. Ik heb geprobeerd anderen te overtuigen terwijl ik zelf niet overtuigd was. En waarom? Omdat ik zonder dat ik er erg in had, En misschien was ik niet de eerste die daarmee begon. Israël had weggestreept. Dus dacht ik, God zegt voor de grondlegging der wereld, jij wel, jij niet, jij wel, jij niet, voordat ik duizenden jaren voordat ik kwam. Ja, er is verkiezing. Kijk maar. Noach, Sem, Abraham, niet Nagor, en Isaac, en Jacob, en Juda, en David, de zevende, en Salomo, niet die andere. God verkiest niet de oudste, maar de jongste, niet de grootste, maar de kleinste, niet de vroomste, nee, nou de zoon van dat slippertje van David, die, om zijn grootheid te laten zien en zijn genade. God verkiest, maar niet om de rest te verwerpen, maar om in hun kleinheid zijn grootheid te laten zien en om anderen te zegenen. En want daarom was het van Noach naar Abraham, naar Isaac, naar Juda, naar David, om in die lijn de heiland van de wereld geboren te laten worden. Daarom verkoos hij Juda. Daarom verkoos hij David. Daarom verkoos hij Salomo. Niet zo dat ik zou zeggen, zie je wel. In hem. Staat er een paar keer. In hem. In de gezalfde. Misschien moet je dit wel zeggen. Uiteindelijk is er maar één die het vanuit zichzelf waard is om te horen dat hij verkoren is. Gij zijt mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb, is er maar één. En hij ziet het ook terug in de gezalfde in zijn zoon. Maar dan deelt hij het aan ons uit. De Heilige Geest neemt het uit de gezalfde, neemt het uit de verkorene en is bezig om ons te verkiezen. In hem bent ook u. Psalm 9. Nog één keer. Ik zal u loven, Heere, daarom. Ik zal u loven, Heere, daarom met mijn ganse hart. Ik wil al uw wonderen verhalen. In u wil ik mij verheugen en juichen. Ik wil uw naam psalm zingen. O Allerhoogste. Amen. We zingen Psalm 77, vers 8 zometeen. Ik mag Kees en Rachel, mooi naam, mijn dochter heet Rachel, maar dit is Rachel, uitnodigen met hun kinderen om in ons midden iets te vertellen over hun mooie werk in Zwitserland.
Goedemorgen gemeente. Ik heb mijn kinderen beloofd ze mogen blijven zitten. Dus dat doen ze dan maar vanmorgen. Ja, ik zat vanmorgen net even te denken, hoe lang is het geleden dat ik uit de gemeente hier ben weggegaan. Eerst naar Ridderkerk en daarna naar Albanië en daarna weer naar Griekenland. Het is 30 jaar geleden dit jaar. En 26 jaar dat we al onder de Albanese werken. En toch verbonden met elkaar, sommigen ken ik, velen ook niet, maar God is trouw. En over dat stukje trouw en over die wonderen wil ik graag nog even wat vertellen. We kennen deze familie ongeveer een jaar en zij wonen ook in Vrouwenveld op het moment. Ze zijn vluchtelingen uit Turkije, maar ze zijn geen Turken, ze zijn Koerden. En ze zijn gevlucht naar Zwitserland in de hoop een nieuw leven op te kunnen bouwen. Weg van racisme, weg van discriminatie die zelfs hun kinderen van 9 en 13, stel je voor, al elke dag in de school moesten beleven. En ja, het was ongelooflijk zwaar voor hen om die stap te ondernemen, alles los te laten. En toch, God werkt. En toen ik aan het begin van de tijd dat ze in Vrouwenveld kwamen, bij hen langs ging, toen was Mirjam heel bedroefd. Haar moeder had net te horen gekregen dat ze maagkanker had. Ze had nog maar een paar maanden te leven. En Mirjam was werkelijk wanhopig. En ze zegt, nu ben ik hier en ik kan niet terug. En hoe moet dat nu? En toen konden we samen met elkaar bidden. En ja, soms bid je, verwacht je misschien niet veel, maar je weet, ja, God is trouw, dat probeer je ook door te geven. En om een lang verhaal kort te maken, daar waar ze opgegeven was door de doktoren, kon ze toch geopereerd worden, kon ze toch een behandeling beginnen, kon ze uiteindelijk het wonder ervaren dat God haar geneesde. En toen ze een paar maanden geleden bij de dokteren kwamen, toen zeiden die, dat kan helemaal niet. Dat moet een wonder zijn. Een wonder van God. En zo mogen we ook in Zwitserland, en ik hoop jullie, u ook, in Gorinchem, steeds weer een stuk van zijn trouw zien, van zijn wonderen, want hij doet het nog steeds. Maar het is niet makkelijk voor Aziz. Hij is vaak, een man van een jaar of 40 vaak, leidt hij onder depressie. Hij weet niet wat morgen komt. Komt die brief morgen waarin ze hem weer terugsturen zullen sturen naar de Turkije? Of mogen ze blijven? Ze weten het niet. Het is zwaar om mensen zo te begeleiden, te bezoeken, hun hoop te geven. En toch, God is trouw. En dan lees ik weer over dat stukje, over het zendingsbevel. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik ben bij je tot aan de voleinding van de wereld. Hij is erbij. In die 30 jaar dat ik weg ben uit Gorinchem, en in die tijd dat wij in Albanië en Griekenland waren, en nu weer terug in, of terug, mijn vrouw is terug en ik ben meegegaan, dat we in Zwitserland zijn, merken we, hij is erbij. Hij is trouw. En dat mogen we ook doorgeven. Hij is trouw in de IKT, dat is de Internationale Kerk Thurgau, waar we op het moment leiding aan geven. Dat is één keer per maand een dienst, met name voor migranten, maar ook wat rand. Mensen aan de rand van het gezelschap, van de maatschappij. Sorry, daar komt mijn Duits. Die zijn er ook bij. Er zijn niet veel mensen meer. Na de corona of in de coronacrisis zijn heel veel mensen komen niet meer. Het is moeilijk. En toch, hij gaat door. Het Kiwi-werk, het werk van onder de jongeren, kinderen, tieners in de wijk. Het is enorm gekrompen in deze tijd van corona. En toch, hij is erbij, hij gaat door. Het Albanese werk, we proberen, we hopen, onze visie is dat overal in Zwitserland groepen komen, celgroepen van Albanese die elkaar ontmoeten, die het woord van God samen openen, bestuderen, God leren kennen, beter leren kennen. Er gebeurt niet zoveel op het moment, maar hij is trouw, hij is erbij. En zo mogen we getuigen in de wijk, daar waar we wonen, met de vele migranten die we kennen. En nog steeds, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat geldt voor ons, en dat geldt voor jullie, voor u, voor ons allemaal. Allemaal zijn we geroepen, allemaal uitgekozen om te getuigen. Jong, dabaarwerk misschien, heb ik ook mal gedaan, ander werk, bidden in de gebedskring. Jong en oud, niemand is te jong, niemand is te oud. Prachtig. Zo mag onze dochter Deborah, die mag eind augustus zal ze naar België gaan met OM voor 5 maanden. En daarna gaat ze nog naar Roemenië en naar Moldavië als een tussenjaar, nog 5 maanden ook. En te kijken, God, wat wilt u met mijn leven? Een prachtig avontuur ook daar weer te beginnen. Hoewel het voor ons natuurlijk als ouders niet zo makkelijk is. Hij is trouw. En ik hoop dat u en jullie dat ook mogen ervaren hier in Gorinchem. In de wijken waar jullie wonen of buiten Gorinchem, in de dorpen rondom. Hij is trouw. We hebben zo'n geweldige boodschap om door te geven. Die mogen we niet voor onszelf houden. Of we dat met onze mond doen, of we dat doen als maatjes bij klik, of hoe dan ook. Prachtig. Geroepen om te dienen. En als we straks, ik begreep dat er een lied zal worden gezongen, zing dat niet voor ons, zing dat voor elkaar. Dat zingen we voor onszelf, een bemoediging voor ons allemaal, om te getuigen daar waar God ons gesteld heeft. We willen jullie als familie ook ontzettend bedanken voor al die ondersteuning die we krijgen in velerlei vormen voor het gebed. Zonder gebed gebeurt niets. Want zonder God kunnen we niets doen. Dank voor ondersteuning in de collectebus of wat voor manieren dan ook. Voor meeleven op verschillende manieren. Hartelijk bedankt. En zo zijn we verbonden. Of we nou in Zwitserland wonen of in Gorinchem of waar dan ook. In Myanmar of in Frankrijk. Samen een stuk van zijn koninkrijk uitbreiden en bouwen afhankelijk van hem. Veel zegen wensen we u allen, jullie allen. En we hopen van elkaar te horen. Hartelijk bedankt.
Beste broeder Kees, en dan kijk ik toch ook even naar jouw vrouw Rahel en de kinderen die in de bank zitten. Wat mooi om niet jouw werk te horen, maar om Gods werk in jou te horen. Zoals het vanmorgen ook in de preek naar voren kwam. Het is uiteindelijk allemaal op initiatief van hem in ons. En hij leidt ons. Het is niet ons werk, maar voor hem. Heel mooi om dat van jou terug te mogen horen. En lieve gemeente, het zijn niet uw gebeden waar wij een week geleden om hebben gevraagd toen het in Edition Action moeilijk was. Het is de Heere God die uw gebed heeft gebruikt, zodat ik vrijdagavond terug hoorde dat de jongeren het hebben ervaren dat er een gebedsmuur rondom hen is geweest. En ik wil u bedanken, maar daarin ook vooral de Heere God bedanken, want hij heeft uiteindelijk zijn werk willen doen door u, door ons, door Kees heen, hier in Gorinchem, daar in Zwitserland of waar dan ook. Dat is ook hetgeen wat we samengevat vinden in de woorden van het lied Psalm 72 vers 6, wat we gaan zingen. De volken komen samen, Zwitserland, Koerdistan en alles wat daarbij komt. Nu heb ik zelf nog iets voor jullie meegenomen. Want nu zijn jullie hier en ik hoop dat het warm voelt en dat jullie jezelf connected voelen. Maar als je dan weer weggaat en uit elkaar gaat, dan kan je soms heel erg jezelf alleen voelen. En we hebben onze jongeren, hebben we afgelopen zomer een sleutelhanger meegegeven. Daar staan filmpjes, er staat een verwijzing op naar een website met filmpjes, met bijbelstukken in 26 talen. Dus volgens mij, de talen die jullie tegenkomen in Zwitserland, die gaan jullie daar ook vinden. En ik wil die graag ook als symbool van verbondenheid, wil ik die aan jou overhandigen. En misschien als je jezelf een beetje alleen voelt, dat voelen we onszelf af en toe allemaal. Kijk dan eens naar dit sleutelhangertje en weet dan dat er een binnen de gemeente in Gorinchem probeert achter jullie te staan.
We zullen samen danken en onze voorbeden doen. Heer God in de hemel, wij hebben de liefde erkend, onderkend die u voor ons heeft. Dat is ons antwoord. We willen heilig en onberispelijk voor u leven. We willen niet met onze keuzes, met ons gevoel, met ons geloof het proberen, maar we bidden u dat uw geest het neemt uit uw zoon, uit de gezalfde, uit uw geliefde en het overbrengt in ons. En dat uw heilige geest ons verzegelt. Er is iets in onszelf wat overwonnen moet worden om getrokken te worden door de koorden van uw liefde. We willen u vragen om hoe het zich ook aandient, misschien heel vroom, om dat te laten verdwijnen. Zodat we ons veilig weten bij u. Opdat we gaan getuigen omdat we zelf overtuigd zijn. Omdat we in uw naam bidden. Omdat u een God bent die wonderen doet op wonderen horen. Omdat we op weg zijn naar uw koninkrijk waar alle dingen anders zullen zijn. Leer ons om mens te zijn. Niet door onze eigen gedachten te volgen of door wat we zo'n beetje met elkaar in onze samenleving normaal vinden. Maar door te letten op uw woorden. Door te kijken naar uw zoon. Help ons daarbij. We bidden u voor Emma en voor Gerda. We weten als we mensen aan u toevertrouwen dat en ze bij u achterlaten, dat u inderdaad trouw bent. En dat u erbij bent. En dat u dingen doorbreekt. Dat u mensen versteld laat staan, omdat u ook in ons leven uzelf wil laten zien als de heilige. Als God. Als de enige. Als de hoogste. O allerhoogste. Ik bid nu voor het werk van Kees en Rachel en hun kinderen. Die zelf ook hun eigen weg weer zullen vinden. Dat u voortgaat om met kracht te werken. En mensen nieuwe hoop geeft. Zekerheid geeft. Fundament onder hun voeten. Zodat mensen u leren kennen. En weten dat u er bent en dat u nooit verlaat wie u zoeken. We willen u danken voor het werk wat ook hier mag gebeuren. Dat het niet binnen de muren blijft hier, niet achter gesloten deuren, maar dat het naar buiten komt. Naar al die 1000 anderen hier in de stad. En we weten dat u dat zegent. Mogen we met uw zoon meebidden. Vader, wij danken u dat u ons altijd hoort. Dat dingen gebeuren om uw grootheid te laten zien. Ook al staan wij met een mond vol tanden. We willen u samen danken voor de geboorte van Ruben en Joël. U heeft mijn ongevormde begin gezien. U heeft mijn dagen geteld toen nog geen ervan was. Zo bent u. We danken u voor het wonder. Voor Kees en Erika. We danken u dat u bezig bent om mensen hier uw liefde te tonen. Dat uw woord vanmorgen ook open ging in het lastige hoofdstuk. Wat we onszelf zo lastig hebben gemaakt. Door te denken dat uw verkiezing van Israël was opgehouden. Dat uw trouw naar de Joden toe was gestopt ergens lang geleden. Omdat ze het zo fout hadden gedaan. Daarom. Wat hebben we ons in onze handen gesneden? Wat hebben we ons eraan gesneden? Aan gebloed aan die tekst. Wat zijn we twijfelend de eeuwigheid binnengegaan. Door te vergeten dat uw verkiezing onberouwelijk is. Dat u nooit strepen door mensen en door volken zet. Hier zo brengen we alles bij u. En we hopen ook in dat verlangen. En leven we ook dat we de komende weken als uw kind mogen leven. Dat we de werken mogen zien die u voorbereid heeft. Opdat we daarin zouden wandelen. Dat we vanuit het geloof mogen leven. En zichtbare brieven mogen zijn van u, Heere Jezus. U, onze Heer, onze Koning. In de verwachting van het Koninkrijk dat gaat komen. Zegen ons. In zijn naam. Amen. Ons slotzang, gezang 257. gemeente, ga nu heen in deze vrede met u meedragend de zegen van God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
So.